De Perestrojkast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestrojkast, aflevering 149 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het Oosten geeft en heeft. Dit keer hoor je alleen mij, want Floris geniet nog steeds van een welverdiende vakantie. Even ervan uitgaand dat hij echt op vakantie is, want mensen met een band met Rusland, ja, je weet het niet tegenwoordig met die vakantiegangers. Maar zonder dolle, ik heb twee geweldige gasten, Koen Verhelst en Catharine Hartgers. We moeten het namelijk hebben over hoe Letland worstelt met Rusland, met Russen, met Russisch-taligen en eigenlijk ook met het eigen verleden. En dat komt allemaal tot uiting bij de verkiezingen komende zaterdag. De oorlog in Oekraïne, de Russische oorlog daar, die speelt een enorme rol. De dreiging ook. En daar gaan we over praten. En dat doen we ook in een Twitter Spaces. Vandaar dat de geluidskwaliteit soms een beetje wisselt. Want wij kunnen dus nu live mensen laten meeluisteren en vragen laten stellen. En Catharine en Koen gaan daar dan proberen antwoord op te geven. En we pakken ook het laatste nieuws mee uit Letland. Want ja, wat gebeurt er nou rond die grensregio? Russen die naar Letland willen, maar Letland die dan toch de noodtoestand daar afkondigt. Daar gaan we over praten met Koen en met Catharine. En je weet het, alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden besproken worden in onze podcast. En wat leuk is dat we heel sociaal en democratisch zijn. Dank dus alvast voor al je vragen die je instuurt via perestrojkast@bnr.nl of als je ons volgt op Twitter @perestrojkast. Ik ben Geert-Jan Haan, in absentie Floris Akkerman en dit is BNR Perestrojkast. Koen, even jezelf nog kort voorstellen als onze correspondent voor BNR daar en natuurlijk vriend van de show van de Perestrojkast.
Ja, ik zit al sinds 2014 als journalist in Letland en ik bestrijk vanuit hier eigenlijk het hele Oostzeegebied. Dus niet alleen maar de Baltische landen, maar ook Finland en Scandinavië en mijn partner is Lets. We gaan volgend jaar in Letland trouwen en weet je, dat is natuurlijk een belangrijk facet van mijn leven in dit land, zeg maar. Ik spreek een beetje Lets, niet zo goed als zou moeten, maar ik kan mezelf enigszins redden. En deze verkiezingen zijn mijn derde in het land als journalist. Dus ik ben heel benieuwd welke kant het op gaat vallen op zaterdag.
Ja, en even het laatste nieuws. Letland heeft de noodtoestand afgekondigd in de grensregio's. Dat heeft alles te maken dan denk ik met die Russische mannen die eigenlijk het leger in moeten, maar op de vlucht slaan.
Ja, absoluut. Ja, de directe aanleiding is inderdaad de mobilisatie. En inderdaad, ja, die lange rijen die we gezien hebben, die bij de grens vooral met Georgië staan. We zijn dus nu eigenlijk op dit moment nog niet echt heel veel reden om te geloven dat er ook richting Letland heel veel Russen gaan komen. Tot zover. De grensposten zijn, valt het nog mee? Is het eigenlijk een normaal verkeer, zoals je dat normaal gesproken ook hebt. Maar het is wel zo dat de Letse grenswachten nu heel sterk aan het patrouilleren zijn, ook op de, laten we zeggen, langs de hekken en door de bossen. Want daar kunnen natuurlijk best zomaar dus een verdwaalde illegale Rus kan daar zomaar over de grens glippen wellicht, is de vrees. Dus daar vandaar die noodtoestand die de grenswachten dan toestaat om meer manschap in te zetten en ook om meer geweld te gebruiken, geloof ik. Ik dacht dat er ook onder valt.
Ja. Catharine Hartgers, jouw band met het land Letland. Kun je daar wat meer over vertellen? En ik weet al iets van jouw verleden met het land. En dat is natuurlijk fascinerend. Dus wil je dat ook met andere mensen delen?
Ja, zeker, natuurlijk. Nou, wat ik al zei, ik ben half Lets, half Nederlands. Mijn vader was Nederlander. Hij leeft helaas niet meer. Mijn moeder is Letse. En ik ben geboren en opgegroeid in Nederland, in Amsterdam. En in 1993, net na de onafhankelijkheid, dacht ik, ik ga een jaar naar oma op de boerderij in Letland koeien melken. En ik ben naar Letland gegaan. Ik ben er niet een jaar gebleven, maar ik ben 11 jaar gebleven. En ik ben niet naar oma gegaan. Ik kan ook niet koeien melken, nog steeds niet. Maar een ontzettende leuke tijd daar gehad met allerlei activiteiten. Waaronder dat ik gewerkt heb op de Nederlandse ambassade in Riga. Maar ik heb daar ook een eigen bedrijf, eigen uitgeverij, drukkerij, vertaalbureau. En in 2004 werd ik gevraagd door het ministerie van Economische Zaken van Letland om naar Amsterdam te gaan, want zij wilde buitenlandse vertegenwoordigingen openen. Een soort Kamer van Koophandel van Letland in meerdere landen. En of ik Nederland wilde gaan doen, nou, daar heb ik 2 keer voor bedankt. Dat ik dacht, nee, dank je, ik hoef niet meer terug naar Nederland. En toen hebben ze me toch kunnen overhalen. En toen zei ik, nou goed, maar dan ga ik 4 jaar. En ik zet dat kantoor op en dan mogen jullie iemand anders sturen en dan ga ik weer terug. Maar ja, inmiddels is het 2022 en ik zit nog steeds hier. Dus zo kan het leven gaan. Maar die band met Letland, ja, die zit gewoon in me, in mijn bloed. Maar ook omdat ik al een aantal jaar honorair consul van Letland ben. Dus ik ben nog steeds de bruggenbouwer tussen Nederland en Letland. Ook in het professionele netwerk waar ik actief ben, probeer ik ook altijd ondernemers aan elkaar te koppelen uit Nederland
Ja,
en
want wat
Letland.
betekent dat precies als je honorair consul bent? Wat doe je dan?
Dat betekent dat ik nauw samenwerk met de ambassade van Letland in Den Haag en met de Kamer van Koophandel van Letland hier in Amsterdam. En zij schakelen mij met name in omdat ik een honorair consul ben die actief is in een groot zakelijk netwerk en heel veel contact heb met ondernemers. Schakelen ze mij vooral in als er bijvoorbeeld een delegatie naar Nederland komt. Nou, volgende week komt er een belangrijke delegatie uit Letland. En dan vragen ze mij of ik kan helpen met het uitnodigen van in dit geval bedrijven die geïnteresseerd zijn in investeren in Letland voor een diner. En dus daar schakelen ze mij voor in. Of als er andere, ja, ook ondernemers, delegaties of politici naar Nederland komen. Dus ik heb een overeenkomst met de overheid van Letland. Dat heb je als honorair consul. En dat kan telkens met 6 jaar verlengd worden. Dus ik ben net weer met 6 jaar verlengd. Dus ik mag blijven. Ik ben blij.
Kijk, nou, we praten ook daar straks nog even over verder, want we zijn natuurlijk ook benieuwd of zaken doen in Letland, of dat op dit moment ja kan. Dat klinkt heel raar dat ik dit zeg, maar er zijn natuurlijk allemaal stereotype beelden nu vanwege de oorlog in Oekraïne. En we weten dat er landen op de wereld zijn die denken dat Oekraïne naast Berlijn ligt en dat je daarom de helft van Europa niet kan bezoeken. Dus komen we zo nog even over te spreken, maar sluit vooral aan en breek vooral in bij het gesprek dat we nu dan ook gaan hebben over de verkiezingen. Ben ik heel benieuwd naar hoe je daarnaar kijkt. Koen, kunnen we even aftrappen met het feit dat dit toch een krankzinnige week is om verkiezingen te hebben?
Nou, absoluut. Ja, ik heb net het Financieel Dagblad geholpen bij de live blog over die Nord Stream lekkages en sabotages. Dus ja, dat is wel even een opvallende tijd en achtergrond. En natuurlijk ook ja, die mobilisatie waar we het al eerder over hadden, die ronkt ook nog na. Dus het is wel echt een enorme ja, krachtenveld. En ook heel opvallend dat het aan beide kanten van Letland plaatsvindt, zeg maar. Die mobilisatie ten oosten natuurlijk in Rusland zelf. En die lekkages in de Oostzee aan de westkant. Dus ja, ik heb het er wel druk mee momenteel. Dat
Maar wat is
is
dan de
zeker.
invloed op Letland zelf?
Nou ja, het gaat natuurlijk als het over die mobilisatie hebben, dan is het natuurlijk de vraag van ja, laat je vluchtelingen toe. Dus in dit geval mannen die niet het leger in willen en die wel die hun eigen hartje willen redden. Daar hebben de Letten heel duidelijk gezegd van dat gaan we niet doen. En dat heeft ook alles te maken met ja, de Sovjet-bezetting van Letland na de Tweede Wereldoorlog tot en met 1991. Want ja, dat brengt allerlei nare herinneringen met zich mee. Dat er ja, toch behoorlijke Russificatie is geweest in die jaren. Van, nou, laten we zeggen, arbeidsmigranten die uit de hele voormalige Sovjet-Unie kwamen. En die dan in het toch iets prettigere Letland neerstreken voor ja, het werk in de haven of het werk voor het leger. Het Rode Leger. En ja, als je dan daarbij bedenkt van oké, dan gaan we nu onze, dan zouden we nu verwacht worden om onze land open te zetten voor mannen die niet in het leger willen, omdat ze, nou, misschien ondanks dat ze voor die oorlog in Oekraïne zijn, liever niet hun eigen lichaam daaraan opgeven, zeg maar. Nou, dat ze stuit veel letter tegen de borst. Die hebben zoiets van, nou, je kan beter maar gewoon tegen Poetin en zijn regime gaan protesteren. Daar hebben we helemaal geen behoefte aan. Dus dat ligt heel erg nabij. En natuurlijk, ja, die lekkage, dat is eigenlijk iets waar Letland al, nou, laten we zeggen, al 15 jaar voor gewaarschuwd heeft met die Nord Stream-pijpleiding. Daar moet je niet aan beginnen, want je maakt jezelf volkomen afhankelijk van Rusland. En nu blijkt dus dat het ook, dus ik ga er dan maar vanuit dat Rusland die explosies gepland heeft, want daar heeft het wel al schijn van. Ja, letten hebben daarvoor gewaarschuwd van, ja, kijk nou gewoon uit dat je daar niet van afhankelijk maakt, dat je niet jezelf opscheept met zo'n zo'n gaswapen.
Ja. Catharina, kun jij die glazen bol van die Letten even uitleggen?
Ja, kijk, ik vind dat Koen het netjes uitdrukt. Maar je moet je voorstellen dat de Tweede Wereldoorlog is voor de Letten zo in 91, 92 officieel pas voorbij geweest. Dat is nogal wat. Dat is echt kort geleden. En de Letten weten als geen ander, natuurlijk ook de andere Baltische landen, hoe het is om 50 jaar bezet te zijn geweest door een vreemde entiteit. Die hebben het land in beslag genomen en we hadden het Molotov-Ribbentrop-pact. Er werd gewoon gezegd, zo, jullie kwamen bij de Sovjet-Unie. Iedereen stond erbij en keken naar. En hup, 50 jaar hele generaties verwoest. Want iedere Let heeft wel een familielid dat gedeporteerd is geweest naar Siberië. Bijvoorbeeld een tante van mij die ging met haar hele familie, met drie zussen, een broer, de vader, moeder, die kwamen ergens in Siberië terecht met temperaturen zo koud dat als je een emmer water leeggoorde, dat het als ijsblokjes uit de lucht kon vallen. Ze moesten in een schuurtje slapen met kieren die ze dichtstopten met stro en koeienstront. En toen zij in de jaren 60 terug naar huis mocht, toen ontdekte ze dat in haar huis vreemde mensen woonden, Russen, de bezetters, die zaten in haar huis. Want wat deden ze? De Letten die gedeporteerd waren en die lege appartementen en huizen achterlieten, die werden gerussificeerd. Dus er werden met name mensen ook uit het leger ingezet. Heel veel mensen uit Rusland die daarheen werden gestuurd. Dus mijn tante kon geen kant op en die heeft heel lang bij mijn oma, dus de moeder van mijn moeder, gelukkig kunnen wonen. Die wel gewoon nog haar huis in Letland had, een boerderij. Dus dat is nogal wat. Iedere Let heeft wel zo'n familielid die dit is overkomen. En dat is verschrikkelijk. Dus ze weten als geen ander hoe dat is als je bezet wordt. En daarom waren het ook in Letland, ik spreek alleen even over Letland, maar natuurlijk ook de overige Baltische landen, die meteen op dag 1 na de inval van Rusland in Oekraïne, meteen overal de Oekraïnse vlag hebben gehezen op alle overheidsgebouwen. En als je nu een overheidswebsite opent in Letland, krijg je niet voordat je de cookie-melding krijgt, krijg je een disclaimer voor de Oekraïne. En steun de Oekraïne. En zij zijn daar heel fel in. En vooral de minister van Buitenlandse Zaken van Letland, Edgar Rinkevich, die is daar ontzettend duidelijk in over zijn standpunten. Dus dat, jij noemde al, wat gaat hij doen met de verkiezingen? In de vorige verkiezingsronde was als grote winnaar de Harmony-partij, die pro-Russische partij, die kwam als winnaar uit de bus. Maar ik zat eens naar die poll van Politico te kijken. En daar zie ik dat die partij van de minister van Buitenlandse Zaken als grootste partij nu wordt aangegeven. En dat vind ik dan toch wel een bijzondere een verandering. En ik heb vanmiddag even gebeld met een vriendin van mij in Letland, die op de hoogte is van alle politieke ontwikkelingen, en is gevraagd wat zij er allemaal van vindt. En zij zegt, ja, zij zou ook wel willen stemmen op die minister van Buitenlandse Zaken, op Rinkevich, want die is van die New Unity partij. Maar ze zegt, er zitten er ook twee in, die mag ik niet. Dus vandaar dat mij daarvan weerhoudt. En ze zegt, dat is vaak wat onduidelijk is onder de Letten. Ze kijken naar een partij waar ze dan mogelijk één politicus zien, waarvan ze denken, nou, die vinden we goed, maar dan de rest niet aansluit bij hun smaak. Dus dat speelt er nu. Maar de meeste mensen zijn toch wel voor het beleid dat nu gevoerd wordt. En met name voor de minister van Buitenlandse Zaken.
Ja, Koen, ook om te begrijpen dat Letland een ander land is dan Litouwen en Estland. Ook al hebben we de neiging om het altijd maar de Baltische Staten te noemen, ook al zijn er overeenkomsten natuurlijk. Als we dat koppelen aan het politieke spectrum, dus waar kunnen de Letten op stemmen en hoe kun je dat ook vertalen naar hoe de samenleving eruit ziet? Dus ook bijvoorbeeld het gebruik van de Russische taal, wat veel meer gebeurt dan in Estland en Litouwen. Kun je daar een beeld van schetsen?
Ja, zeker. Inderdaad, eerst even een soort van een beetje geschiedenis in de zin. Als het gaat om inderdaad de Russisch sprekenden in Letland. Want die stemmen inderdaad vooral op één partij, tot voor kort. Dat is de Harmoniepartij. En dat was eigenlijk, dat leidde eigenlijk de laatste paar stembusgangen, zo vanaf 2010, was het eigenlijk een tweedeling op taalbasis. Dus je had één partij die vergaarde alle Russisch sprekende stemmen. En dat is geen monolithische groep, die valt ook in allerlei subgroepen uiteen, maar daar kunnen we het later nog over hebben. En dan heb je een aantal andere partijen die dan meer zeg maar, op de Letse bevolking zich richten. En inderdaad de nieuwe eenheid, de partij van zowel de premier als de minister van Buitenlandse Zaken, die staat nu bovenaan in de peilingen. Terwijl het bij de vorige verkiezingen waren zij juist de allerkleinste. Dus dat is wel opvallend. Tegelijkertijd aan deze verkiezingen, wat echt wel nieuw is, is dat je toch wel een soort van kentering ziet in die tweedeling van de taal. Want er is nu één partij die gaat wel door de kiesdrempel komen, een kiesdrempel van 5%. Dat zijn de progressieven. En die zijn heel nadrukkelijk bezig om juist niet met die taaldivisie bezig te zijn. Ze zeggen wel heel duidelijk van oké, er moet één staatstaal zijn, één officiële taal, dat is het Lets. Het Russisch heeft geen plek hier, ook niet in het onderwijs. Maar we willen bijvoorbeeld ook niet, we hebben op onze kandidatenlijst zetten we niet erachter welke achtergrond onze kandidaten hebben. Er zijn lijsttrekkers die hebben dan een Russisch klinkende achternaam. En die zijn dan vaak ook, die hebben dan vaak ook een Russische achtergrond. Qua moedertaal, maar ja, die zijn vaak ook gewoon Letse staatsburger. Dus dan weet je dat. En daarmee proberen ze te doorbreken dat het alleen maar om die taalkwestie gaat. En dat het, ja, dat proberen ze juist ook de wat meer echte onderwerpen in het debat te zetten. Zoals geregistreerd partnerschap voor mensen van hetzelfde geslacht. Of een betere verzorgingsstaat. En dat soort onderwerpen. Dus, en dat zie je nu ook langzaam bij de partijen die eigenlijk vroeger in die beide kampen zaten. Zie je dat ook ontstaan. Dus dat er een aantal partijen zijn die nu kandidaten van beide kanten van de taaldivisie op hun kandidatenlijst hebben. Dus het begint een beetje meer te vermengen, zou je kunnen zeggen. En nog even over die Russisch sprekende minderheid. Zoals ik al zei, die valt dus in meerdere delen uiteen. Je hebt een groep die spreekt Russisch, maar die heeft een Lets paspoort en die mag stemmen. Dat zijn ongeveer 300.000 mensen, 340.000. En dan heb je nog een hele kleine groep Russische staatsburgers, die mogen niet stemmen. En dan heb je nog een iets grotere groep, die zit daartussenin. Ook juridisch gezien, dat zijn de niet-burgers, die mogen niet stemmen, maar die zijn wel, wel inwoners van Letland. En die zijn ook wel eigenlijk wel soort van burgers van Letland. Dus die mogen gewoon ook een bedrijf hebben en zo, dat maakt allemaal niet, dat is allemaal prima, maar die mogen niet stemmen. Die mogen zich ook bijvoorbeeld in de andere Europese landen vestigen. En die kunnen door een naturalisatieproces kunnen zij Letse staatsburger worden en dan kunnen ze ook stemmen. Dat is wel een heel, heel, heel unieke klasse van burgers. En het Kremlin mag dat graag gebruiken om aan te halen dat Letland deze mensen zou discrimineren. Maar ze houden dat zelf in stand door bijvoorbeeld visumvrij reizen toe te staan voor deze mensen naar Rusland. Zodat zij geen eigenlijk minder aantrekkingskracht hebben tot dat Letse paspoort. Maar deze groepen, de Russisch sprekende Letse staatsburgers, die begint een beetje te verbrokkelen. Want die Harmoniepartij inderdaad, die klapt helemaal in elkaar momenteel. Die stond op 20% in de vorige verkiezingen, staat nu nog op 8%. En een radicalere partij die echt veel meer richting het Kremlin schurkt, die zou wel eens de kiesdrempel kunnen gaan halen. Dus dat is wel iets waar de Letten zich behoorlijk zorgen over maken. Want dit is toch echt wel een beetje een partij van een stel Engerts die met allerlei propaganda meelopen en zo. Dus dat willen ze natuurlijk liever niet, dat die weer in het parlement komen.
Wat is op dit moment aanneembaar als coalitie? Aannemelijk?
Nou, dat zal in elk geval zonder de partij van de premier Die nieuwe eenheid, eigenlijk een soort van VVD-achtige partij, zit ook in het Europese parlement met de VVD in dezelfde partij. Die zal er sowieso in moeten zitten, want die stevenen af op meer dan 20%. Meer dan het dubbele van de volgende partij. En de premier, Krišjānis Kariņš, heeft ook al gezegd van ik wil eigenlijk door met de huidige coalitie. Het probleem is alleen dat een van de populistische partijen die vorige keer in die coalitie kwam, dat die waarschijnlijk niet in het parlement gaat komen vanwege allerlei grillige redenen. En een conservatieve partij, die gaat er waarschijnlijk ook niet. Die zit ook net op het vinkertouw, of die het gaan halen. Dus we moeten gewoon echt de uitslag afwachten. Maar in elk geval heeft de nieuwe eenheid gezegd van nou, we gaan niet samenwerken met een pro-Russische partij. Dus niet met de Harmoniepartij en ook niet met die radicalere partij die ik al noemde, de Russische Unie van Letland. Ze hebben al wat de nodige partijen wel uitgesloten. En de vraag zal zijn of er dus inderdaad genoeg ruimte zal zijn met alle partijen op rechts om daar een coalitie mee te gaan bouwen.
Ja. En een vraag die ik zo ook aan Catharina wil stellen, maar waar jij misschien een voorzetje bij kan geven, Koen. In hoeverre staat het afstand nemen van het verleden op de agenda? Want we zagen een paar weken geleden zo'n gigantisch monument van, wat was het, 80 meter hoog, dat werd neergehaald. In hoeverre speelt de ontmanteling, definitieve ontmanteling van alles wat nog Sovjet-Unie of communisme was of Russisch was, nu een rol bij deze verkiezingen?
Ik denk dat het zeer zeker een rol speelt onder die Russisch sprekende Letse burgers. Want die, ja, een deel van hen die kijkt dus Russische staatstelevisie en die heeft eigenlijk, die leeft in een soort van bubbel. Die kijken geen westerse media, die kijken geen Letstalige media, ook al spreken ze soms prima Lets. En dat leidt tot een zekere radicalisatie, waardoor dus die Russische Unie van Letland nu dus kans maakt om het parlement weer in te komen. En dat heeft dus alles te maken inderdaad met dat het monument weggehaald is. Ook al is er dan onder de bevolking als algemeen is er wel een meerderheid van steun voor die keuze. Maar tegelijkertijd, ja, dat lijkt toch wel dat het een aantal van deze Russisch sprekende mensen tot een soort van woede drijft. En dan, ja, ze gaan dan niet op straat, want het monument is helemaal, zijn een paar puinhopen aan de rand van de weg en er staat permanent politiebewaking omheen. Dus ze kunnen niet naartoe om te demonstreren, maar ja, omdat de verkiezingen zo kort op de verwoesting zijn, zie je het wel terug in de peilingen. Dus ik ben wel benieuwd of het inderdaad, dat zullen we nog wat onderzoeken naar krijgen na de verkiezingen, vermoed ik. Van hoe die meningen deze stembusgang hebben beïnvloed. De kern is eigenlijk dat de Letse talige bevolking, over het algemeen willen die veel liever naar de toekomst kijken. Die zijn al lang, die zijn het zat dat ze altijd worden versleten als een voormalige Sovjetrepubliek, wat überhaupt feitelijk niet eens klopt. En die willen heel graag gewoon doorgaan met waar ze mee bezig zijn en ook gaan, weet ik wel, heel innovatief bezig zijn als het gaat om internetbedrijven, om fintech en noem het allemaal op. Dus je merkt gewoon heel erg dat het, in tegenstelling tot Rusland, dat Letland een heel erg toekomstgericht land is wat echt zichzelf wil verbeteren en wat ook gewoon prettiger om te leven wil worden en zo en noem het maar op. En dat, ik denk dat deze verkiezingen echt wel een soort van tweestrijd zijn daartussen. En dat je dan een heel klein deel van de samenleving hebt die zich daar toch wel tegen afzet. En dan inderdaad het verwoesten van het monument een beetje als een soort van stok om de hond mee te slaan gebruikt.
Ja, Catharina, wat deed dat met jou toen dat vrijheidsmonument in Riga, want daar hebben we het over toch? Of haal ik ze nu door elkaar?
Nee, niet het vrij, alsjeblieft niet het vrijheidsmonument.
Zie ik, haal ze door elkaar, daarom heb ik experts nodig. Sorry jongens.
Ja, nee, die niet. Dat is de trots van alle letters. Nee, het ging hier om een monument van de overwinning van de Sovjets op de nazi's. Dus dan moet je
maar
even voorstellen. Precies. Moet je mij even voorstellen wat voor monument het is. En als je dan gedeporteerd bent geweest en het hebt overleefd en je ziet dat monument dag in dag uit, dan denk ik dat je daar wel een mening over zou kunnen hebben. Maar ik ben het eens met wat Koen zegt, want de jongere generatie die kijkt vooral vooruit. De ondernemers die willen gewoon vooruit. Die willen niet altijd voormalig Sovjet-Republiek zijn. Zijn ze ook niet. Letland was vroeger een heel welvarend land in een onafhankelijke tijd in 1918. Dus die willen daar niet aan denken. Maar vergeten moeten we nooit. En daarom heb je in Letland heel belangrijk het bezettingsmuseum. En dat is waar je echt heen kunt gaan om precies de geschiedenis te bekijken. Zou ik ook iedereen adviseren hoor, als je nog nooit in Letland bent geweest en in Riga en echt wil weten wat daar precies gebeurd is tijdens de Sovjetbezetting, ga dan vooral daarheen. Maar wat ik zo leuk vond, ik was begin juli een paar dagen in Letland van de Honorair Consulsconferentie. Dat wordt georganiseerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken van Letland. Er komen 100, nou iets meer dan 100 waren we. Honorair consuls van Letland over de hele wereld. Die komen dan naar Letland om ook onder andere de standpunten van de minister van Buitenlandse Zaken te horen ten opzichte van de Oekraïne. De minister van Defensie kwam spreken. In Letland zit ook het hoofdkantoor van de NATO Intelligence and Information Center. Die kwamen ook spreken en ook vertellen van wat daar achter de schermen allemaal al wordt ingezet. Ook om voor zich voor de Oekraïne, voor de hulp voor Oekraïne in te zetten. Dus dat was wel leuk om daar te zijn. En ik had deze dagen mijn man meegenomen. En normaal gesproken ben ik gewend dat ik dan alles in het Lets regel en doe. Maar deze keer bleek dat de wat jongere mensen die overal werkten in de bediening en in de winkels, die vonden het maar al te leuk om Engels te spreken. Dus op een gegeven moment zei ik, laat maar, regel jij het zelf allemaal maar. Bestel jij maar. Want dat vonden ze leuk om daarmee te oefenen. Blijkbaar. En dat viel me op dat de positiviteit bij ook de ondernemers die ik heb gesproken, het vooruitkijken naar de toekomst, het gewoon zaken willen doen en een normaal leven te willen leiden. Dat viel me positief op deze keer toen ik in Riga was.
Ja. Voordat we de vloer geven aan luisteraars, dus als je zo een vraag wil stellen, dan mag je je handje opsteken, zo gaat dat geloof ik digitaal. Wil ik nog even aan jou vragen, Catharina, iets wat je vooraf tegen mij zei, namelijk toen jij voor het eerst in Letland kwam, ja. Om daar een jaar lang koeien te melken, wat je niet hebt gedaan, toen was net de Tweede Wereldoorlog afgelopen.
Ja,
dat zei je tegen mij.
Ja, voor de Letten wel officieel, want ze waren net pas bevrijd van de Sovjet-Unie. Dus ik ging daarheen. Ik was begin 20 en ik had 500 gulden gespaard. En ik ging met twee grote tassen met de trein van Amsterdam naar Riga. Dat was een reis van 36 uur. En ik was dus op weg naar oma. Nou, onderweg is ontzettend veel gebeurd, en waardoor ik in Riga ben gebleven. En ik sprak de taal niet volledig. Ik had een paar woordjes geleerd van mijn moeder, maar ik had niet goed Lets geleerd. Dus hoe ik het heb geleerd is dat ik naar de winkel ging en dan wees ik aan wat ik wilde kopen. En dan zeiden ze hoe je dat uitspreekt. Dan sprak ik het uit en zo heb ik uiteindelijk Lets geleerd op zo'n niveau dat ik voor de overheid van Letland kon werken. Dus het is te doen en het is ook heel handig als niemand wat anders spreekt. Maar dat was tegelijkertijd ook wel eventjes schrikken voor mij, want dan was ik in de winkel en dan spraken mensen Russisch tegen mij, want de Russische minderheid is in Riga de meerderheid, of tenminste was, het zal nu iets minder geworden zijn, maar toen was dat zo. Dus ik werd heel vaak uitgescholden voor fascist, omdat ik geen Russisch wilde spreken. En het enige wat ik kon doen om mij te verdedigen is om terug te antwoorden in het Nederlands, zodat zij begrepen, oké, zo zit het. Maar dan moet je je maar eens voorstellen, als ik echt Let was geweest en ik wilde mijn eigen taal spreken en niet de taal van de bezetter, ja, dan word je gewoon uitgescholden. Tenminste, toen, hè, nu niet. Maar die houding, verschrikkelijk. Ja, was niet fijn om mee te maken.
Wel bijzonder, denk ik. Ook al is het niet fijn.
Nee.
Hebben we al luisteraars die vragen willen stellen? Of korte opmerkingen kunnen maken? Want van harte welkom. Ik zie nog geen handjes. Ik ga dan denk ik toch al even zelf de bekende knuppel in het hoenderhok gooien. Want ik denk dat wat echt on top of mind is nu bij mensen in goed Nederlands, in het topje van je geheugen. En daar gaan we zo over spreken. Ik wil het zo even hebben over waar komt die hele felle opstelling van een land als Letland in de EU nou vandaan? En waarom kunnen we eigenlijk ook niet met de Letten praten over of je Russische vluchtelingen wil opnemen of niet? Hebben jullie ook de indruk dat het dat er vanuit de Europese Unie meer naar een land als Letland wordt geluisterd? Nou, daar gaan we zo over praten, want ik zie dat Marcel een verzoek heeft ingediend om mee te praten. En dan ga ik Marcel even goedkeuren. Even kijken, dan denk ik dat Marcel, die moet zijn microfoon aanzetten. Ja, hallo Marcel, goedenavond.
Hallo, goedenavond. Kun je me horen?
Zeker, ja. Luid en duidelijk. Okay. Waar bel je vandaan?
Ja, ik woon en werk zelf in Riga als Nederlander. Helaas spreek ik niet vloeiend Lets. Ik spreek wel enigszins Russisch helaas, maar dat mag ik niet te hard zeggen natuurlijk. Los daarvan, ik woon ook nog achter de plek waar het monument ooit stond. Dus ik heb eigenlijk letterlijk van dichtbij mogen meekrijgen wat er gebeurde met het monument. Ik ben overigens best wel opgelucht dat het monument weg is, want het was naar mijn bescheiden mening veruit het meest afgrijzelijke Sovjet-monument dat ik ooit ben tegengekomen. Maar dat is een persoonlijke noot. Even een klein dingetje, Catharina. Waar jij op doelde, op die NAVO, dat Intel. Ik denk dat jij doelt op het Stratcom Center of Excellence.
Ja, precies, dat is het. Ja. Ik was even de officiële lange titel kwijt.
En voor de rest, ik kijk heel erg uit naar het weekend. Ik ben getrouwd met een Letse. Dus ik ga zeker meekijken hoe het gaat om hier te stemmen. Maar wat ik heel erg verschillend vind, is de perceptie van bijvoorbeeld een dreiging is in Letland gewoon bijna 180 graden anders dan in Nederland. En ik begrijp als Nederlander heel goed waarom de westerse landen heel heftig reageren op onder andere het Letse standpunt. Want eigenlijk is het gewoon de Baltische Staten en Polen tegen de rest. Ik ben eigenlijk benieuwd of eigenlijk het Westen, hoe dat in het Westen leeft en of ze gaan inzien hoe bijvoorbeeld de Baltische Staten en Polen heel erg gewaarschuwd hebben voor eigenlijk alles wat Rusland recent gedaan heeft. Hè? De oorlog, daar zijn ze al heel lang mee bezig. En misschien Koen en Catharina dat jullie dat beter kunnen duiden dan ik. Maar wat voor mij het grootste probleem in niet alleen de politiek, maar ook in de Letse samenleving helaas is de mate van corruptie. En positief, het neemt af. Maar hoe zien jullie dat met het oog op de toekomst en dan met name op een, zeg maar, een post-Poetin scenario?
Ja, hele hoop vragen. Hartstikke leuk. Leuk om je te ontmoeten. Nou, weet je, jij zei zoiets van het Westen of Letland heeft gewaarschuwd. Dat is ook zo, want Letland heeft de EU gewaarschuwd. Hè. In 2004 zijn ze toegetreden. In 2008 kun je misschien nog herinneren dat de Russen Georgië binnenvielen, Zuid-Ossetië en Abkhazië. 2014 natuurlijk de Krim. Dus telkens is er gewaarschuwd van word nou geen vriendjes, word niet afhankelijk van die man, want dat kan fout aflopen. Nou, dat is gebeurd. Maar wat zo mooi was tijdens het honorair consuls overleg, dat een van de consuls, ik weet niet meer uit welk land, vroeg aan de minister van Buitenlandse Zaken, als wij met investeerders te maken hebben in onze landen, en zij vragen, is het wel veilig om te investeren in Letland? Wat moeten wij dan antwoorden? En toen zei de minister heel mooi, hij zegt, dat hangt af van jullie eigen politici. Dus met andere woorden, wat wij hier in het Westen eraan doen om de Oekraïne te helpen, dat maakt het of het een veilig land is om te investeren, zodat het in Letland in ieder geval niet gebeurt. Het voordeel van Letland is natuurlijk dat ze wel lid zijn van de NAVO en van de EU. Dus in principe, als Rusland daar zou binnenvallen, dan zou de NAVO moeten helpen. Maar goed, dat moeten we nog zien of dat dan daadwerkelijk gebeurt. Dus dat vond ik wel mooi om te horen, dat hij zegt, ja, dat hangt af van jullie eigen landen, van de eigen politiek in je eigen land, of dat hier veilig is. En nu moet ik zeggen dat Dat het ook wel een veilig gevoel geeft voor ondernemers in Nederland. Dat er ook al Nederlandse bedrijven in Letland zitten. Niet alleen Nederlandse bedrijven, maar ook heel veel Scandinavische, Duitse investeerders. Bijvoorbeeld het beroemde Nederlandse bedrijf Brabantia. Dat zit er al sinds 2005, 2006. Toen zijn ze gaan verkennen om daar een fabriek te openen. En inmiddels is die fabriek al 3 keer uitgebreid. En zij doen daar goed zaken. Zij produceren daar strijkplanken, broodtrommels, prullenbakken voor de export naar Europa. Dus als je hier in de winkel een strijkplank pakt, dat doe ik dan nog wel eens. Dan zie ik daarop staan Made in Latvia. En dan maakt het me toch een beetje trots. Dus ja, dat geeft hoop dat er toch al zoveel buitenlandse ondernemers zitten.
Ja, Koen, kun jij hierop inhaken?
Ja, ik heb wat twee dingen daarover. Ook, volgens mij gaat het wel iets beter met de acceptatie van, laten we zeggen, het Baltische perspectief in West-Europa. Ja, weet je, we zien natuurlijk al die sancties die steeds worden uitgebreid. Vaak op instigatie van dan wel de Europese Commissie, dan wel kleinere frontlijnstaten zoals de Baltische landen. En ja, weet je, de Baltische landen werken natuurlijk nog heel nauw samen met Polen daarin, wat natuurlijk een enorm land is in de Europese verband en dat echt zijn gewicht in de schaal kan gooien daarin. Dus het gaat langzaamaan iets beter, heb ik het idee. En dat is ook wat te danken aan de uitstekende diplomaten die de Baltische landen in dienst hebben in hun cirkel, zeg maar. Ik heb al wat, nou ja, laten we zeggen, wat diplomaten uit Duitsland en Nederland meegemaakt die wat minder, die wat stijver zijn en niet zo, moet ik zeggen, om op beleefde manier. In elk geval, wat ik wil zeggen, in Den Haag en in Berlijn, dat zijn allemaal heel, heel kundige diplomaten vanuit Letland en ook vanuit andere landen. Dus dat helpt. Tegelijkertijd, wat minder bekend is, en dan gaat het misschien een beetje richting de corruptie waar Marcel het over had. Letland heeft ook wel degelijke problemen als het gaat om gasimport. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Litouwen hebben ze bijvoorbeeld geen korte metten gemaakt met Gazprom in hun gasimportsysteem. Dus een van de inkoopbedrijven in Letland, Latvijas Gazen, is nog steeds, als ik me niet vergis, voor 26% in handen van Gazprom. Wat natuurlijk tot allerlei onvervelende belangenverstrengelingen leidt. En waar je ook dus wel een vraag tegen kunt bijzetten van waarom heeft Letland nog niet geïnvesteerd in offshore windenergie of in zonnepanelen. Excuus. Die zijn er wel, maar de potentie is vele malen groter, omdat het natuurlijk een enorme kustlijn heeft. Het waait er behoorlijk hard en zelfs met zonne-energie kom je een heel eind. Vooral natuurlijk omdat iedereen het op zijn dak zou kunnen leggen. En daar is gewoon de afgelopen 10 jaar is daar veel te weinig in geïnvesteerd als je het vergelijkt met Litouwen, maar al helemaal als je het vergelijkt met andere Oostzeelanden zoals Denemarken. En Zweden. Dus daar kan Letland zich ook wel achter de oren krabben van, hadden we dat niet iets beter kunnen aanpakken? En dan zijn er ook wel, laten we zeggen, wat betrouwbare bronnen die ik heb, die ook wel met de vinger wijzen naar het ministerie van Economische Zaken, dat toch iets te veel in de achterzak van de gaslobby heeft gezeten in die tijd. En dat die nu eigenlijk pas realiseren van, oké, wij moeten ook gewoon onze eigen bootjes gaan doppen en misschien niet alleen maar naar Nord Stream wijzen.
Ja. Ik probeer nog wel te begrijpen, want ik worstel hier zelf ook mee met de kwestie die de afgelopen week veel in het nieuws is gekomen. Hè? Wat doe je nou met Russische vluchtelingen? Op basis van, als ik het goed zeg, humanitair recht, zou je mensen die op de vlucht zijn voor een oorlog, ik zeg dit ongetwijfeld verkeerd, want ze komen niet uit Oekraïne. Maar kijk, het gaat om mannen die vluchten omdat ze anders het leger in moeten en gedwongen worden om te vechten. Wat ze niet willen. En ik probeer de harde lijn, de keiharde lijn van Letland, maar ook van Estland en Litouwen, als jullie daar wat over zouden kunnen zeggen, toch te begrijpen. Waarbij in dit geval van Kallas en Landsbergis, dus van Estland en Litouwen, ze ook hebben gezegd, ze moeten gewoon in Rusland blijven, ze moeten gewoon vechten tegen Poetin. Ik vind dat nogal wat. Als je als leider van een ander land of minister van Buitenlandse Zaken van een ander land op die manier inwoners van een ander land toespreekt. En Catharina, we hebben het al een beetje gehad over de geschiedenis en dat weten mensen natuurlijk ook. Maar ik probeer het te begrijpen, maar ik worstel hier als mens toch wel mee.
Ja, nou ja.
Jij bent opgegroeid in Nederland. Wat is jouw worsteling?
Ja, nou, ik worstel daar natuurlijk ook mee. Sowieso vooropgesteld dat het gewoon verschrikkelijk is, zo'n situatie. En het zijn niet eens mannen, het zijn kinderen die naar de gevechten worden gestuurd. Tenminste, als die er dan zouden komen. Want ik las een artikel in de Let's Media dat die hele mobilisatie, dat ze daar helemaal geen capaciteit voor hebben om dat voor elkaar te krijgen. Het ging eerst om 300.000 mensen, nu om een miljoen, las ik. Wat vind ik ervan dat ze Letland niet inkomen? Nou, ik las wel dat er een noodsituatie is afgekondigd aan de grenzen. Daar hadden we het al even over in het begin. Maar onder andere ook, en dat is dat wat ik dan in de Let's Media lees, onder andere ook om asielaanvragen te kunnen behandelen. Dus mensen die daar aan de grens asiel aanvragen. Dus ik denk dat er wel enig worsteling ook bij de Let is. Maar je moet je ook voorstellen, stel voor dat er dat ze allemaal Russen binnenlaten die later van binnenuit iets tegen Letland zouden willen ondernemen, om het maar eventjes netjes uit te drukken. Dus dat is ook een risico wat je niet wil nemen. Je weet het niet. Hoe ga je selecteren of iemand oprecht vlucht of dat iemand met andere bedoelingen het land in wil en hier misbruik van maakt van de situatie? Dat weet je niet. Dus ik denk dat dat de reden is dat ze hier strikt in zijn, de Baltische landen en Polen. Ja. Ik weet niet wat Koen daar nog aan kan aanvullen.
Ja, een probleem natuurlijk is dat ook al zijn Russen liberaal en tegen Poetin, dan zijn ze vaak alsnog zo imperialistisch als wat. En zien ze nog steeds Rusland als een exceptioneel land dat eigenlijk alles zou mogen doen in zijn voortuin en achtertuin, ongeacht de gevolgen voor de mensen ter plekke. Riga is in de tussentijd uitgegroeid tot een soort van ballingsoord voor allerlei journalisten uit Rusland die in Rusland kunnen opereren op een vrije manier. Dus die dan hier hun kantoren hebben geopend en bijvoorbeeld Medusa is de bekendste die ook in het Engels publiceert over Rusland. Maar ja, er zijn wel wat, laten we zeggen, achter de schermen behoorlijk wat verhalen van Letse journalisten die dan samenwerken met deze mensen en toch merken van oh. Maar die hebben eigenlijk toch niet echt heel veel op met het idee dat Letland lid is van de NAVO en dat het een onafhankelijk land zou zijn. Weet je, dus dat is een van de enorme risico's inderdaad die je neemt. En waarom je zou kunnen zeggen van nou, misschien een land als Duitsland of Nederland dat op een andere manier capaciteit heeft om vluchtelingen op te vangen. Een grotere capaciteit in zekere zin, maar ook niet die georganiseerde Russisch sprekende minderheid die je wel in Letland hebt, die dus zeg maar bijvoorbeeld ook als wapen zou kunnen inzetten, wat natuurlijk het Kremlin al geregeld doet met de Russisch sprekende in andere landen, de fameuze Ruski Mir. Dus ja, ik snap heel goed dat de Baltische landen die die bezettingshistorie hebben, daar heel erg hard in opstellen. Ook om juist als het ware hoger in te zetten en op die manier gehoord te worden in het Westen, in de hoop dat die landen misschien hun, toch inderdaad, als zij wel zeggen van nou, wij willen jullie wel ophalen, opnemen, jullie gemobiliseerde Russen, dan ga je gang en vergeet vooral niet wat wij hebben verteld toen we het niet wilden doen.
Ja, ook al is er discussie over of je ze mag weigeren.
Nou ja, er is wel. Ik las een statement van de Poolse minister. Ik weet niet welke minister het was uit mijn hoofd. Maar die zei van nou, als je kan bewijzen dat je inderdaad letterlijk gemobiliseerd bent. En dat je die oproep naast je neerlegt. En dat je je verzet hebt eerder al tegen de oorlog. Dat je nooit met een Z-sticker hebt rondgelopen. Of met een Sint-Joris-lintje of dat soort uitingen. Dan zouden we misschien je aanvraag kunnen honoreren. Want je moet ergens de grens trekken.
Ja. Marcel, jij bent er volgens mij ook nog. Heb jij vanuit Riga nog een extra argument voor of tegen?
Nou, zowel Koen als Catharina benoemen het eigenlijk. Een van de belangrijkste redenen voor Letland is hun interne veiligheid. Ze hebben aan het de begin, of tenminste eind februari, begin maart, hebben ze vrij veel Russische diplomaten het land uitgezet. En waar ik het Russische diplomaten noem, zou je ook gerust voor medewerkers voor een Russische veiligheidsdienst kunnen zeggen. En het is natuurlijk voor de Russen uitermate makkelijke manier om op deze manier geheime agenten weer een land binnen te brengen. Dus dat is wat ik weet een van de redenen geweest voor Letland. Dat ze gezegd hebben van we gaan het niet doen, want we willen die situatie niet weer hebben.
Nee. Catharina,
ja.
Wil je nog aanvullen?
Ja. En laten we, sorry.
Ja. Ja, nou ja, weet je wat ik net zat te denken? Ik las vanmiddag namelijk dat ook Facebook, of Meta moet ik zeggen, die heeft een aantal fake accounts, dat waren een paar honderd gesloten, waar onder andere in Letland propaganda werd gemaakt voor Rusland. Per Facebook advertenties dan. Hè? Dus kan je voorstellen wat er allemaal gaande is. En wat dan die doelgroep te zien krijgt en wat ze dan ook nog geloven. Hè? Dus ook omdat ze alleen maar de Russische tv kijken en zich alleen maar laten informeren door dat soort kanalen. Dus dat is, daar speelt heel veel achter de schermen. Het is gevaarlijk, dus je moet heel erg oppassen met wie je binnenlaat.
Ja. Jij bent trouwens social media strateeg. En je hebt je ook nog gespecialiseerd in LinkedIn, maar we zien natuurlijk dat deze oorlog via social media wordt gevoerd, ook voor een deel. Maar ook dat bijvoorbeeld de Letse minister van Buitenlandse Zaken, maar ook die van Estland, die van Litouwen, dat die heel actief zijn op bijvoorbeeld Twitter. Dat is een heel bijzonder element.
Ja. Ja, Twitter, Facebook, de Letse minister van Buitenlandse Zaken, Rinkevich, die post daar heel veel. Dus je bent constant op de hoogte van wat er speelt, wat hij doet, hoe de situatie is, over de noodsituatie. Dat is wel heel fijn dat je vandaag de dag zo snel op de hoogte bent. En ik denk dat dat misschien ook bij het begin van de inval of de bezetting van een gedeelte van de Oekraïne misschien wel een onverwachte verrassing is geweest. De kracht van de social media, het kracht van elkaar zo snel te kunnen informeren. Dat heeft ook voor tegenslag gezorgd. En tijdens die honorair consuls conferentie hoorde ik ook hoe social media wordt ingezet om Russische troepen in de Oekraïne te kunnen lokaliseren. En dat is toch wel heel bijzonder dat we die kracht, die hulpmiddelen nu hebben en dat je social media dus ook daarvoor kunt inzetten.
Ja, en Koen, wat ook interessant is dat die ministers en regeringsleiders ook via hun uitingen op sociale media de druk toch wel hebben opgevoerd op landen als Nederland, Frankrijk, Duitsland, waardoor de discussie toch telkens wat meer uitviel. Nou, ik wil niet zeggen per se in het voordeel van wat de Baltische Staten en Polen al die tijd hebben gezegd. Maar zij werden wel heel serieus genomen. En dat was misschien alweer winst ten opzichte van de afgelopen jaren.
Ja, absoluut. En dat is ook natuurlijk precies de manier waarop ze dit beleid voeren. Elk onderdeel van de samenleving wordt bezien door een veiligheidsbril. Of het nou gaat over media, over onderwijs, over energie. En nou ja, wat ik al zei, met Gazprom en Letland is er nog wel wat te winnen. Maar over het algemeen weten ze meteen waar ze staan als regeringen. Dit zijn ook geen onderwerpen waar ze zeg maar, binnen coalities over verschillen. Er is geen oneenigheid binnen de parlementen zelfs. Alle partijen over de hele linie in de Baltische landen zijn het eens met het idee dat ze bijvoorbeeld meer dan 2% aan defensie moeten uitgeven. Ze zijn het erover eens dat ze altijd inzetten op meer NAVO-aanwezigheid. Ze zijn het erover eens dat ze altijd inzetten op gezamenlijk Europa bespelen door hun gewichten in te zetten. Dus dat je niet drie landen bent met allemaal minder dan 4 miljoen inwoners, maar met z'n drieën bent en dat je met 7 miljoen bent. En dat, als je op die manier een soort van huisstijl hebt als diplomatieke team, zeg maar, met z'n drieën en dan met Polen erbij, dan kun je heel snel reageren, want je weet eigenlijk meteen van elkaar van hoe een bepaald onderwerp of een bepaalde gebeurtenis binnen je eigen beleid gaat vallen. Dus vandaar ook dat Edgar Sienkiewicz, de Letse minister van Buitenlandse Zaken, dat hij zowel voorzichtig als duidelijk was vandaag over de Nord Stream lekkages, dat hij het een hybride oorlogvoering noemde. Waarbij hij dus heel duidelijk het over Rusland heeft, terwijl hij Rusland niet bij naam noemt. Dus dat maakt het allemaal inderdaad heel erg sterk. En dat scheelt natuurlijk heel veel met hoe bijvoorbeeld Duitsland, wat toch een stuk weifelender optreedt op dit dossier.
Ja, ik ga zo de vloer geven aan onze man in Moskou. En dan denken jullie, hebben we nou een spion die meeluistert? Nee hoor, het is gewoon onze correspondent Joost Bosman, vriend van de show, die altijd aan het eind van een Perestroikast aflevering een mop komt tappen. Het enige is, ik weet niet of Joost meeluistert via de computer of via zijn telefoon. Als het via de telefoon is, dan kan hij zich verstaanbaar maken door het microfoontje aan te zetten. Joost, als jij meeluistert via de computer, dan wordt dat denk ik wat lastiger. Dus dan moet je zo nog heel even switchen en verbinding maken via je telefoon als dat kan. Even kijken of jij nu je microfoon aanzet, Joost, of dat je gewoon op de wc zit en doet alsof je meeluistert. Dat kan natuurlijk ook. Oh nee, kijk. Ik zie een verzoek binnenkomen. Ik heb nu goedgekeurd dat Joost meepraat. Joost, hoor je mij? Als je je microfoon aanzet.
Ja.
Even kijken. Ja.
Nu moet je me
horen. Hey Joost,
hi.
Hallo.
Hey, hallo.
Jij hebt al de afgelopen 3 kwartier zitten meeluisteren. Zo geïnteresseerd toch ook in Letland?
Nou ja, ook omdat het over Rusland gaat natuurlijk. En ik ben ook wel eens in Letland geweest voor een reportage. En dat blijft toch altijd een lastig spanningsveld. Ook als je hier naar de Russische televisie kijkt. Het gaat altijd over fakkeldragende neonazies. Die de Hitlertijd herdenken. En het gaat erover dat Russische burgers worden gediscrimineerd. En nou weet ik allemaal wat het propaganda is. Maar je zit ernaar te kijken. En je begint er ook als westeling toch een beetje ongemakkelijk bij te voelen. Maar nogmaals, het is natuurlijk ook propaganda. En daarom is het ook goed dat dit soort onderwerpen ook eens bij Julia in de aandacht komen.
Ja, maar gaat het dan veel over destabilisatie? Daar is propaganda voor bedoeld. Van die Baltische staten, want in mijn optiek zijn ze toch meer bezig met landen als Duitsland. Nou, eigenlijk vooral met Duitsland.
Ja, op dit moment spelen de Baltische staten in de Russische media vrijwel geen rol. Sinds de speciale militaire operatie, zoals ik het hier nog altijd eufemistisch moet noemen natuurlijk. Want anders krijg ik vette boetes of ik word zelfs in het cachot gegooid. Althans, theoretisch gezien. Maar sinds het conflict in Oekraïne is begonnen, gaat het eigenlijk alleen maar daarover en over West-Europa eigenlijk. De Baltische Staten komen eigenlijk niet zo aan bod. Sowieso niet zo gek vaak waren ze hier op de televisie, maar als het zo was, dan was het toch altijd. Dan ging het over, wat ik zei, neonazies, maar ook over journalisten, Russisch-talige journalisten die worden gedwarsboomd door de overheid, mensenrechtenactivisten die voor minderheden opkomen, die worden ondervraagd voortdurend door de overheid en weet ik het, door de veiligheidsdienst. Ik weet gewoon niet wat er van waar is. Het is wat er hier verteld wordt. En ik weet ook dat het propaganda is voor een groot deel natuurlijk. Dus, komende zondag zijn de verkiezingen, meen ik. Hè? En dan zal er zeker weer aandacht aan besteed worden. En dat zal niet al te positief zijn.
Nee.
Als het in de Russische propaganda niet over Letland gaat, dan moeten we ons nu zorgen gaan maken, denk ik.
Ja.
Nou, ik zie het de laatste maanden niet meer. Ik kan me niet herinneren de laatste keer dat over de Baltische Staten gingen. Op een gegeven moment waren de verkiezingen, ik denk een jaar geleden, zo kan dat. Ergens Litouwen, misschien Estland, ik weet het niet meer. Maar goed, nee, als het zondag verkiezingen zijn, dan komen ze zeker aan de beurt. Daar kun je op rekenen.
Zaterdag.
Of zaterdag.
Zaterdag,
Okay. Nee, dan komen er zeker fijne reportages vanuit Letland, ja.
Oh, bijzonder trouwens dat de verkiezingen op zaterdag zijn. Ik dacht dat Nederland met woensdag een uitzondering was. En dat alle andere Europese landen vaak voor de zondag kozen. Maar Letland houdt van de zaterdag.
Ik geloof dat het juist standaard op 1 oktober is. En niet per se aan een dag vasthangt. Catharina?
Ja, volgens mij heeft het met de datum te maken. Ja.
Ja.
Oké. Okay. Nou, dat je met een frisse wind het najaar ingaat. Zoiets.
Ja, precies. Ja.
Dat zal het wel zijn.
Een West-parlement.
Ook fris zonder verwarming, inderdaad.
Ja, ja joh. Joost, nog heel even voordat we naar jouw uitsmijter gaan. Hoe gaat het met je? Ik sprak je afgelopen week. Je zei dat je een verjaardagsfeestje had gehad. Wat voor sfeer hangt daar dan?
Nou ja, toch wel gelaten. Mensen beseffen ook wat er aan de hand is. Kijk, het zijn mensen van in de 50, zoals ik zelf ook. Die zullen niet zo heel snel de kans lopen dat ze worden opgeroepen. Overigens hebben ze allemaal wel in het leven gediend. Dus theoretisch gezien kunnen ze worden opgeroepen. Maar ik geloof dat gewone soldaten tot 35 jaar worden opgeroepen. Onderofficieren tot 45 jaar. En hogere officieren tot 55 jaar. Nou, geen van die allen is kolonel, laat staan generaal geweest in het leger. Dus de kans dat ze worden opgeroepen, ook vanwege het feit dat ze in Moskou wonen, is niet zo heel groot. Maar we hebben wel gezien dat er de laatste dagen, afgelopen week toch overal in Rusland, ja, mannen oproep hebben gekregen van 59. Hè, met mannen die al tegen de 60 liepen. Er zijn zelfs invaliden zijn erop geroepen en zelfs zijn er oproepen gestuurd naar mensen die al lang overleden waren. Hè. De dode zieden van Gogol, bijna is het. Ja. Het is heel chaotisch en daarom ook maakt iedereen zich grote zorgen als het nou echt zo was dat gewoon iedereen die al in Syrië had gediend of in Oost-Oekraïne, weet ik het, die gevechtservaring had gehad, als het echt daarbij was gebleven, dan was de onrust een stuk ook wel groot geweest, ook al aanwezig geweest, maar misschien minder. Nu zie je dat omdat het zo chaotisch gaat en iedereen eigenlijk op de schietbaan staat in wezen, iedereen geraakt kan worden met een oproep, is de onrust nog extra groot natuurlijk.
Ja. Joost, kun je nog een beetje lachen? En kun je ons laten lachen?
Ik wel hoor. Nou, dat hoop ik. Bij jou is dat het moeilijk, Geert-Jan.
Ja, ik snap nooit jouw moppen, maar we hebben nu bijvoorbeeld Catharina en Marcel. Dit was eigenlijk al een hele goede grap. Ik zou nu stoppen.
Oké, ja, dit was hem, jongens. Goedenavond, Geert-Jan.
Nou, nee, kom maar door.
Op de Russische Staats-TV gaat het al weken, zo'n maanden al openlijk over inzet van kernwapens tegen Oekraïne en zelfs tegen het Westen. En ja, misschien hebben jullie het gehoord. De meest bizarre opmerking kwam van Margarita Simonyan, hè, de hoofdredactrice van RT, vroeger Russia Today. En zij zei op een gegeven moment in een van die talkshows: een kernoorlog is niet erg, want alle Russen gaan naar de hemel. In de hemel? Ja, is al leuk, ja.
Dit was een keer.
Maar nu komt ie. In de hemel wordt inmiddels koortsachtig overlegd over toetreding tot de NAVO.
Ik snap hem.
Hey.
Ja.
Uitstekend.
Ik kom mee af te sluiten. Het
was van een Oekraïner, deze man.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.